De brief van Judas waar we nu terecht zijn gekomen bij vers 24. En dat is de climax, slot, maar tevens de climax van deze brief. Het hoogtepunt van deze brief. Iemand zei in de pauze tegen mij, ik vind die brief toch maar een beetje een depressieve brief. Een beetje zwartgallig. Dat is hij natuurlijk ook. Omdat hij in het algemeen spreekt over de situatie van een ongelovige, een afwijzende wereld. Dat is ook inderdaad zo. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Wij worden namelijk op de hoogte gesteld van de omstandigheden van de natuurlijke mens en de wereld. Opdat we het zouden herkennen als we er tegenaan zouden lopen. En denk niet dat het overbodig is. Want er zijn er natuurlijk die behouden zijn geworden omdat ze uit het vuur gegrepen zijn. Die wereld heel goed kennen. En toen naar wat anders op zoek gingen, die zijn er genoeg. Maar ik weet, en ik hoor er zelf ook toe, ik weet dat er velen zijn namelijk die, christelijk zijn grootgebracht, zo heet dat, hè? Gemiddeld getuigen, dat begint ook altijd zo, hè? Ik ben christelijk grootgebracht. En dat was, hè? Nee, ja, maar het kan inderdaad zo zijn dat je zodanig bent grootgebracht, zo dicht bij het woord ook, dat je helemaal geen idee hebt van wat er eigenlijk in de wereld omgaat en wat dat eigenlijk voor een ding is, die wereld. Hè? En dan is het inderdaad nuttig om daar via het woord bij bepaald te worden, zodat je zulks tevoren zou wetende, hè? Zulks tevoren wetende enzovoorts. Dat is de bedoeling van deze brief. En bovendien is de bedoeling dat wij daardoor gewaarschuwd inderdaad onze eigen positie beter zouden leren kennen en zo bewust zouden zijn van die grote rijkdom die we in Christus gevonden hebben. He, daar gaat het om. Dat is belangrijk. En daarom eindigt de brief ook met deze woorden die we hier vinden, met name dan vanaf vers 17, maar met de climax in vers 24 en 25. Waar inderdaad gesproken wordt eerst over de positie van de gelovigen. In die zin dat hij van de positie van de ongelovige afwijkt, maar bovendien eindigt het helemaal in de beschrijving van de alleen wijze God, onze zaligmaker, enzovoorts. Dat is het laatste vers. Want op hem zouden we zien. We hebben maar twee mogelijkheden. Of we worden meegesleurd in de stroming van de wereld, in de ongestadigheid heet het geloof ik, hè? De instabiliteit van de wereld en alles wat daarin omgaat, al die stromingen, hè? Al die modeverschijnselen, dat is een verschrikking. Als ik daarover ga praten, oh, dan word je zo depressief van, als ik daarover ga praten. U zo depressief. Hè? Nee, dat meen ik echt. Verschrikkelijk vind ik dat, hè. Als je daarbij stilstaat, dat is af en toe nuttig om het even te doen, maar niet te lang. Want we hebben een andere keuze, daar staat er juist tegenover. De onvergankelijkheid, de onwankelbaarheid, de onverderfelijkheid enzovoorts van de zaligheid die ons in Christus geschonken is. Tegenover die vergankelijkheid, die bewegelijkheid van de wereld. Wij hebben een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, zegt dan de Hebreeënbrief in dat verband. En daarop wijzen deze laatste twee versen. Vers 24. Hem. Kijk, laat even de tussenzin weg. Dat duurt lang, hè. Hem. Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. De hele zin van vers 24 en 25 is eigenlijk gewoon hem zij heerlijkheid. Dat is de hele zin. De rest zijn tussenzinnen en bepalingen en noem maar op. Dat is de hele zin. Hem zij heerlijkheid. Dat wil zeggen dat we ons leven ook daadwerkelijk op hem zouden richten. Of hem zouden wijden. Kortom, het sluit aan bij de gedachte die we in Romeinen in elk geval tegenkomen. En ook in 2 Korinthe 5. De gedachte namelijk die, nou laat ik hem maar opzoeken, dat lijkt me beter. Romeinen dan eerst maar. Romeinen 6. Voor velen van u waarschijnlijk zeer bekende tekst, ik ben me dat bewust. Maar het is nou eenmaal de Bijbelse waarheid van Romeinen 6. Daar staat in vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. De doop in Christus is dat overigens. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Hem zij dus de heerlijkheid. Hè? Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij zijn opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders. Maar in plaats daarvan staat er: alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Gelijk hij, is de zin, hè? Gelijk hij, oftewel gelijkerwijs Christus, alzo ook wij. Dat is de opbouw van de zin. Gelijkerwijs Christus, alzo ook wij. Wat is er met Christus? Wel, hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. In eenvoudige termen, opdat hij de Vader zou verheerlijken. Hij leeft en door zijn leven wordt zijn Vader verheerlijkt. Let wel, niet door zijn opstanding zelf. Zozeer, dat is wel zo hoor. Maar niet door zijn opstanding zelf, maar ook door alles wat daarna volgt. Niet door zijn opstanding als zodanig, maar door het leven dat hij nu leeft. Hij leeft tot heerlijkheid des Vaders. En de bedoeling is dat gelijkerwijs Christus, alzo ook wij, zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. En daar staat er natuurlijk ook, alleen wordt in die tweede zin dan worden andere woorden gekozen. Dat is ter verklaring uiteraard, hè? Want in die tweede zin staat, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Maar via het gelijke wijs en alzo zouden die beide zinnen ook met gemak verwisseld kunnen worden, omdat ze synoniem zijn. Kortom, je zou dus ook eventueel kunnen lezen, opdat gelijke wijs Christus wandelt in nieuwheid des levens, alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Of gelijke wijs Christus is opgewekt, omdat hij dat nieuwe leven zou wandelen, alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Want dat nieuwe leven, die nieuwigheid des levens waarin wij wandelen zouden, is tot heerlijkheid des Vaders. Begrijp je me goed? Niet tot heerlijkheid van ons. Nou ja, komt hier. Dat is wel zo. Maar dat staat hier niet. Want het leven, onze wandel in nieuwigheid des levens is wel tot heerlijkheid van ons. Maar dat staat hier niet. Dat staat wel ergens anders. Hè? Dat we daar loon voor ontvangen enzovoorts. Dat staat hier niet. Hier staat dat het is tot heerlijkheid van de Vader. Dat is ook de reden waarom wij daar deel van krijgen uiteraard. Waarom God ons daarvoor beloont. Maar de gedachte is dat het nieuwe leven wat wij leven er is tot heerlijkheid des Vaders. Dat heb ik al aangehaald uit de Hebreeënbrief. Waar staat dat hij ons gereinigd heeft van kwaad geweten. Opdat wij de levende God zouden dienen. We zijn dus opgewekt. Opdat wij nu zouden leven tot de heerlijkheid des Vaders. Het is trouwens een heel fundamentele gedachte. Dat alle leven wat er is, ook in de oude schepping, er is opdat daardoor de schepper verheerlijkt zou worden. Zoek Romeinen 1 trouwens. Schepsel wordt geacht de schepper te kennen en daarom de schepper eer te geven en hem te danken enzovoorts. Staat er allemaal. Romeinen 1 vanaf vers 18. Maar er is weinig van terecht gekomen vanwege de werking van de zonde enzovoort, de heerschappij van zonde en dood. Maar wij worden wedergeboren, tweede instantie dus, opdat we nu alsnog zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Daartoe is Christus opgewekt en zijn leven is tot heerlijkheid des Vaders. En daartoe zijn wij met hem opgewekt, opdat in onze levens God eer zou ontvangen. En als u dat ontvangt, worden wij daar vervolgens voor beloond. Dat is de strekking van Romeinen 6 vers 4. En ook wat er verder volgt overigens hoor. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar het is ook de strekking van 2 Korinther 5. Een gedeelte waar ik ook al uitgeciteerd heb vandaag. 2 Korinther 5 namelijk. Staat er wat moeilijker. Maar het staat er wel. Er staat namelijk in 2 Korinther 5 vers 15. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat heb ik al aangehaald. De hele wereld is dus gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die daarna leven, en dus delen hebben aan zijn opstanding, opdat degene die leven niet meer zichzelf, en dat betekent voor zichzelf, een of andere naamvalsvorm, dat diegene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar dien, dat betekent voor die, of voor degene die, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Eén stierf voor allen, dus zijn allen gestorven. En degenen die leven, dat zijn niet allen, dat zijn alleen degenen die geloven. Dat heb ik vanmorgen allemaal weer uitgelegd. Hè? Dat zijn degenen die gehoor geven aan het evangelie, die de Heer Jezus Christus aanvaard hebben als een verlosser, als hun leven. Wel, omdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, en niet meer dus zichzelf zouden dienen, maar zouden leven voor degene die voor hem gestorven en opgewekt is. Kortom, tot heerlijkheid van Christus. Het verschil in de uitdrukkingen van Romeinen 6 en 2 Korinthe 5 is dus dat in Romeinen 6 staat tot heerlijkheid des vaders en dat in 2 Korinthe 5 feitelijk staat tot heerlijkheid van Christus. En dan komt er weer een vaste zin. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Het is namelijk tot heerlijkheid Gods. Dat is het doel van ons leven. Dat is het doel van het leven in het algemeen. Een doel waaraan het natuurlijke leven niet beantwoorden kan. Maar het is wel het doel waaraan het nieuwe leven beantwoordt. En dat is dus de bedoeling dat wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Op de wijze ongeveer die ook hier in de brief van Judas genoemd is. Hem zij dus heerlijkheid. Daar ben ik terug in Judas vers 24 en 25. Hem zij heerlijkheid. Dat is de hoofdzin. Gevormd uit woorden van vers 24 en 25. Maar het is weer de apostel Paulus die die zinnen allemaal uitbouwt en toelicht enzovoorts. Maar de hoofdgedachte is deze. Hem zij heerlijkheid. Ik zeg het met opzet vele malen. Omdat we dat eruit zouden halen. Laat onderstrepen anders deze woorden die ik nu noem. Hem zij heerlijkheid. Dat is de hoofdzin. Daar gaat het om. Daarna wordt alleen nog gezegd. Waarom dat dan zo is? Waarom zou hem heerlijkheid gegeven worden? Wel, omdat hij machtig is u van struikelen te bewaren. Als wij dus niet struikelen, dan is dat omdat hij ons daarvan bewaart. Omdat hij ons genade, barmhartigheid en hulp verleent te bekwame tijd. Op het moment dat wij misschien zouden struikelen, omdat er iets is waar we ons aan zouden kunnen stoten. En als wij niet struikelen, dan is dat niet onze eigen verdienste, maar is dat de verdienste van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die bij machte is, en die het ook doet, hè, om ons van struikelen te bewaren. Dus hem die machtig is u van struikelen te bewaren. Zij heerlijkheid. Hij is machtig om dat te doen. Er is één bepaling eigenlijk bij. Die staat hier weliswaar niet. Kijk, er staat niet dat hij ons bewaart van struikelen. Er staat dat hij bij macht is om ons daarvan te bewaren. Struikelen wij dan nooit meer? Het antwoord is vermoedelijk wel. Misschien ook niet. Maar vermoedelijk wel, maar het hangt er vanaf of wij inderdaad onszelf bouwen op het allerheiligst geloof en bidden in de Heilige Geest, met hem verbonden zijn en daaruit leven. Als dat zo is, struikelen wij niet. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade. Ik moet erbij zeggen dat als we die uitdrukking lezen in de Hebreeënbrief, dan is het niet zo, wat velen denken, dat we daar worden opgeroepen om steeds opnieuw, wanneer het nodig is, of wanneer wij denken dat het nodig is, ons in gebed te wenden tot de troon der genade dan, tot de Heer. Dat betekent het niet. Het betekent, in de Hebreeënbrief in elk geval, dat wij eenmaal tot geloof zouden komen. Eenmaal zouden ingaan in het binnenste heiligdom tot achter het voorhangsel op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees enzovoort. Dat is eenmaal, dat is gewoon het tot geloof komen. Dat is met vrijmoedigheid naderen tot het nieuwe verbond. Oftewel, tot de troon der genade. Tot de koning van dat koninkrijk. Tot de zoon van David die ons die gewisse weldadigheden geeft enzovoort. Dat is eenmalig. Dat is echt in het kader van de Hebreeënbrief de betekenis. De Hebreeënbrief heeft trouwens de gelijke achtergrond als de brief van Judas. Namelijk de gedachte is dat de hele wereld, de hele mensheid is uitgeleid uit Egypte, maar nu nog wel tot geloof moet komen. Dat is de Hebreeënbrief, net als in Judas. Alleen het verschil is dat de Hebreeënbrief die hele gedachtegang baseert op oude testamentische typologie. En dat doet de brief van Judas niet. Althans nauwelijks, haalt wel dingen aan, maar Het is toch een groot verschil tussen Hebreeën en Judas. En bovendien, Hebreeën heeft nadruk op de roeping van de gemeente met hemelsburgerschap. Iets wat je tevergeefs zoekt natuurlijk in de brief van Judas, maar ook dat heb ik al uitgelegd. Maar de gedachte van Hebreeën is dat men eenmaal zou naderen tot die troon der genade en daarbij zal blijven. Wanneer men dat doet en daarbij blijft en daaruit leeft, zal men nooit struikelen. In de praktijk echter, en dat is het volgende verhaal, in de praktijk kan het wel eens wezen dat we dat vergeten. Of dat we inderdaad getroffen worden door een van de vurige pijlen van Satan uit Efeze 6, omdat we het schild des geloofs, het borstwapen der gerechtigheid, de helm der zaligheid, het zwaard des geestes of zoiets, en niet hanteren. Oftewel, wij bouwen onszelf niet op het allerhoogste geloof. Maar we stellen onze verwachting op ons eigen kunnen en kennen. Nee, sommigen weten het verschil niet, het hoeft hier dus niet. Hè? We bouwen soms onze verwachting op ons eigen kunnen en kennen. Dat zou niet moeten. We zouden onze verwachting moeten bouwen op de Heer zelf. En op het allerheiligst geloof. En op de hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Maar als we dat niet doen, als we het vergeten, dan lopen we risico inderdaad te struikelen, dan wel getroffen te worden door een van die bekende vurige pijlen uit Efeze 6. Dat neemt niet weg dat, hoewel dat misschien gebeurt, toch hij machtig is, God zelf dus, dat hij machtig is om ons voor struikelen te bewaren. Maar dat werkt alleen als wij inderdaad komen tot die troon der genade om geholpen te worden de bekwame tijd. Het blijft natuurlijk zo dat we uit genade zijn zalig geworden, eenmalig, maar het blijft ook zo dat het daarna mogelijk is alsnog uit het vlees te leven, dat is waar. En dan struikelen wij wel degelijk. Niet in de zin dat we weer verloren gaan of zo, dat is een onmogelijkheid, maar wel in de zin van dat we... Nou ja, door de omstandigheden of door wat voor situaties die hier loslaten en dan ineens gaan denken dat het toch verdeeldheid is en scheiding en dat we de gemeenschap met de Heer kwijt zijn en dat soort dingen meer. Dat is tamelijk noodlottig misverstand. Een verlammende uitwerking heeft dat, maar dat is als je valt. Dan moet je weer opnieuw opgericht worden enzovoorts. Maar hij is bij machte u van struikelen te bewaren, dat staat er. En als wij dus niet struikelen, dan komt dat omdat hij ons daarvan bewaart en omdat wij uiteraard bouwen op het allerheiligst geloof en dus gebruik maken van, daar gaat hij weer, het zwaard des geestes, het schild des geloofs, het borstwapen, de gerechtigheid, de voeten geschoeid, weet u wel, met het evangelie, met de bereidheid van het evangelie van Christus enzovoort, of hoe het maar heten mag, en vooral het gebed, hè, wat daar ook genoemd wordt in Efeze 6, dat is inderdaad de situatie. Nou, op grond daarvan struikelen wij niet of worden wij niet getroffen door de bekende vurige pijlen. En daarom dienen wij God de eer te geven. Dus hem, zei de heerlijkheid wie? Wel, hem die machtig is u van struikelen te bewaren. En laat ik het dan nog anders zeggen. Wanneer wij hem heerlijkheid geven, worden wij ook daadwerkelijk van struikelen bewaard. En ik denk dat dat eigenlijk het zwaarste gewicht is van deze uitspraak. Waarom zouden wij hem eer geven en heerlijkheid? Juist omdat daardoor en daarom hij ons van struikelen bewaart. Toch of niet? Dat is toch hem eer geven. Dat betekent toch dat wij ons aan hem onderwerpen en hem dienen enzovoorts. Dat is al bewaring op zich, maar bovendien, het is nogal eenvoudiger uit te leggen. De Heer heeft er zelf belang bij om degene die hem dienen van struikelen te bewaren. Of niet? De Heer zorgt toch voor zijn dienstknechten? Nee, dat zijn alle gelovigen, de dienaren onder het nieuwe verbond, die door hem bekwaam gemaakt zijn immers uit 2 Korinthe 3... Of nog ander beeld dan, de vader heeft er toch ook belang bij om die kinderen te bewaren en te geven wat ze nodig hebben, opdat hij door hen gediend zou worden. Wij denken misschien dat wij er belang bij hebben, dat is natuurlijk ook zo, maar niet in eerste instantie, hij heeft daar belang bij. Hij heeft het initiatief genomen om toen wij nog zondaren waren, zijn zoon te geven. Dat wil zeggen, hij bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Het was zijn initiatief, ging ook buiten ons om. Maar waarom deed hij het dan? Omdat hij zelf er in de eerste plaats belang bij had om dat te doen. En als wij hem dienen, heeft hij er belang bij om ons voor struikelen te bewaren. En als wij hem toch geen heerlijkheid geven in ons leven, waarom zou hij ons dan voor struikelen bewaren? Er is toch niemand die daar belang bij heeft, dan? Nee, als wij ons eigen leven leiden, dan willen we niet eens geholpen worden, dan regelen we dat zelf wel. En als wij het zelf wel regelen, want dan wordt de Heer daar niet mee gediend, waarom zou je wat doen? Dat is het verband van de zin. Hem die machtig is u van struikelen te bewaren. Je moet bedenken dat zo'n zin niet zomaar een losse verzameling woorden is. Het zijn gedachten die aan elkaar gekoppeld worden. Wij geven heerlijkheid aan degene die machtig is ons van struikelen te bewaren. Dat is een wisselwerking tussen. Hij bewaart ons. En daarom geven wij hem heerlijkheid. En andersom, wij geven hem heerlijkheid en daarom bewaart hij ons. En daarom zijn die zinnen in elkaar geschoven. Omdat het een eenheid is. Het een is zonder het andere niet te bedenken. Nou, daar gaat het om. Hem die machtig is u van struikelen te bewaren, zij heerlijkheid. Maar hij is niet alleen machtig u van struikelen te bewaren. Er staat ook, hij is machtig u onstraffelijk te stellen. Voor zijn heerlijkheid. Ja, leest u maar, dat is een dubbele zin. Hè? Het is hem die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen. Dat wil zeggen, hij is ook machtig om u onstraffelijk te stellen. Voor zijn heerlijkheid. Waarom stelt God ons onstraffelijk? Staat erbij. Voor zijn heerlijkheid. Ja, dat denkt u misschien niet aan. Wij denken, hij stelt ons onstraffelijk, want dan zijn wij mooi van onze zonde af en van de straf van de zonde. Dat is mooi geregeld. Dat is ook mooi geregeld. Maar waarom doet hij dat? He? Voor zijn heerlijkheid. Komt het oude verhaal weer hoor. De schepping, het schepsel, is immers het kleed van de schepper. Zijn buitenkant, dus waarin hij gehuld is. En het is tot verheerlijking van hem dat zijn kleed gereinigd wordt. En dat is de zonde en de uitwerking daarvan wordt weggedaan. Kortom, heel het verzoeningswerk wat God volbrengt in Christus, heeft als eerste doel de verheerlijking van God zelf. Waarom stelt hij ons onstraffelijk? Wel, voor zijn heerlijkheid. Dat is het doel in elk geval. En verder is het zo dat wij onstraffelijk gesteld worden ook voor zijn aangezicht. Zodat wij verbonden zouden worden met zijn heerlijkheid en daar zelfs deel aan zouden krijgen. Dat is ook de roeping van de gemeente. Dat wij zouden delen in de heerlijkheid Gods die hij heeft uitgedrukt in Christus. En als wij deel krijgen aan Christus, krijgen we deel aan zijn heerlijkheid. Dat is ook 2 Korinthe. 2 Korinthe, niet 5, maar 4, waarin immers gesproken wordt over het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het is dat evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, dat in onze harten gegeven is, geschenen heeft, want het heet dan licht hè, bij die gelegenheid. Daar gaat het om, het gaat om zijn heerlijkheid. En als het ooit van toepassing is, is het toch zeker in de dagen waarin wij leven. Ik weet wel, daar gaat de brief niet in de eerste plaats over. Maar als het ooit van toepassing is, is het toch zeker in de dagen waarin wij leven, waarbij de gemeente immers geroepen wordt om God te verheerlijken. Een volk voor zijn naam. Een volk tot heerlijkheid van Christus en tot heerlijkheid des Vaders. Geen ander doel dan dat. En het doel ligt dus niet in onszelf, maar buiten onszelf. Dat is waarom God het doet. En begrijp je me goed, dat is waaruit we onze zekerheid ook putten. God zelf heeft belang bij het werk wat hij doet en wat hij gezegd heeft te zullen doen. God zelf heeft belang bij de vervulling van zijn belofte. Het is niet maar ter wille van ons, hoewel het ter wille van ons is. Hè? Het is niet slechts ter wille van ons, het is in de eerste plaats tot eer van hemzelf. Daarom bewaart hij ons van struikelen en daarom stelt hij ons onstraffelijk. En als later blijkt, want dat blijkt nou niet hè. Maar als later blijkt dat we inderdaad niet gestruikeld hebben en dat we onstraffelijk gesteld zijn, en ze vragen ons ooit van hoe komt dat zo, dan zeggen wij ook niet, dat komt omdat wij zo netjes zijn omgegaan zoals het moest. Met, was de opsomming ook een wit rijtje, moet je uit je hoofd kennen dan, hè. Met de helm der zaligheid, de borstwapen der gerechtigheid, de zware geestes en dat soort dingen meer. Maar gewoon omdat het het werk is van Christus. Wij hadden een hoge priester die ons volkomen zalig maakt, die ons volkomen gereinigd heeft, die ons onstraffelijk gesteld heeft, die ons voor struikelen bewaard heeft enzovoorts. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uzelf, maar het was en is een gave gods. Dat is Efeze. Nou, hem die machtig is u van struikelen te bewaren. Oftewel, hem die machtig is om u onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid. Zij, heerlijkheid en majesteit enzovoort. Daar is het immers allemaal om. Niet alleen in verband met de gemeente, maar het geldt voor allen die ooit behouden worden. Zij worden behouden in de eerste plaats opdat God zelf daarmee verheerlijkt zal worden. Door de grootheid, almacht van God, maar bovendien ook zijn genade en barmhartigheid uiteraard, daarin gestalte zou krijgen. Omdat een monument, als het ware, zou worden opgericht voor deze hoedanigheden van God. Nou, en dan staat er nog tussenin zo die uitdrukking, in vreugde. In vreugde. Vreugde is een van die woorden die hoort in het rijtje van genade, waarheid, barmhartigheid, goede tierenheid, ontferming en noem maar op. Het is een van de kenmerken namelijk van het nieuwe verbond. Dat heet dan gewoonlijk de blijde boodschap. Je hebt ook een droeve boodschap. Als de blijde boodschap het nieuwe verbond is, wat is dan de droeve boodschap? De bediening des doods, hè? Dus het oude verbond. Ja. De blijde boodschap, oftewel de prediking van het nieuwe verbond, hè? Die blijde boodschap, dat is de boodschap dat een mens niet door wet, maar door genade, door Gods genade, rechtvaardig wordt. Dat is uiteraard niet tot heerlijkheid van de zondaar die behouden wordt, maar dat is tot heerlijkheid van degene die genade bewezen heeft. En voor ons reden tot blijdschap. De blijde boodschap kan alleen maar een blijde boodschap zijn als het de prediking is van genade en anders niets. Een van de dingen die u eigenlijk vooraan in uw gedachten zou moeten onthouden. Een van de eerste filters waardoor elke prediking zou moeten gaan. Is het een blijde boodschap? Is het een blijde boodschap? Zo niet, dan kan het nooit het woord van God zijn. In ieder geval niet het nieuwe verbond. Het kan niet tot heerlijkheid van God zijn. Het is een blijde boodschap. Het is zelfs zo dat een van de meest depressieve brieven uit het nieuwe... Ja, dat mag ik niet zeggen, geloof ik. Maar... Nou, ik bedoel dus niet Judas, maar ik bedoel nu Filippenzen. Laat ik het zo zeggen. De brief die bij uitstek spreekt over het lijden van de gelovigen, over de vernedering van de gelovigen in onze dagen, dat is de brief aan de Filippenzen. Ja. Dat is precies die brief. Die zegt, verblijd u de alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u, enzovoorts. Juist die. Nee, ik weet wat u zeggen wilt. Hè? Ik weet wat u zeggen wilt. Daar hebben we het alles over gehad. Hè? Verblijft u in de Heere, staat er. Hè? Precies, dat staat er ook. Verblijft u in de Heere, natuurlijk. Hè?
Niet in omstandigheden.
Er is geen enkele reden toe, maar dat blijkt uit de brief zelf natuurlijk ook wel. Hè? Omstandigheden waren niet zo best. Maar hoe dat ook zij, het is een blijde boodschap. Ondanks de droevige omstandigheden waarin wij verkeren. Maar juist daarom, de boodschap die we van God ontvangen is een boodschap die ons boven de omstandigheden uitdeelt. Niet een boodschap die zegt die omstandigheden waarin je verkeerd had je kunnen verwachten, dat hoort nou eenmaal zo, dat is nou een kenmerk van de gelovigen, die moet nou eenmaal doorlijden en dat soort dingen meer. Dat is geen blijde boodschap. Hij is niet helemaal onbijbels, maar het is zeker geen blijde boodschap, zeker geen evangelie. Schildert alleen de omstandigheden waarbinnen een evangelie noodzakelijk is. Maar dan moet het wel komen natuurlijk. De blijde boodschap is juist dat ondanks die omstandigheden God ons daar uitgetild heeft en ons gezet heeft. Niet zetten zal. Ons gezet heeft in de hemel. Dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en dat leven is in zijn Zoon. Niet dat ons God het eeuwige leven geven zal, maar dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Zo staat het toch in Johannesbrieven. En het leven is, dan niet hier, in zijn Zoon. Dus verblijft u in die Zoon, in de Heer. Enzovoort. Dat is de Bijbelse boodschap. Elke andere boodschap is geen blijde boodschap. Die kun je rustig vergeten. Kun je rustig naar je neerleggen. Want er is geen boodschap at all. Hè? Dan is het helemaal geen boodschap. Dan had je net zo goed gewoon voor de spiegel kunnen gaan staan. Nee, dan zie je in wat voor omstandigheden je verkeert. Dus erbarmelijk. Dat betekent dat je dat nodig hebt. Erbarming.
2 Petrusbrief. Vers 10. De Heer verhoogt zich. De Heer verhoogt zich. De Heer verhoogt zich.
2 Petrusbrief. Ja, inderdaad, ja. Maar dat is bekend, hè?
Maar u kiest en hij roept u vast.
Ja. Precies. U moet daaruit leven, uit die verkiezing en roeping. En dan zal die vast zijn. En dan zult gij niet meer struikelen. Zo is het, ja. Maar de situatie van de mens, ook van de gelovigen in de wereld, is inderdaad erbarmelijk. En ik wou zeggen, dan heeft hij dus erbarming nodig, want dat betekent het. En toen zongen wij altijd. Zo is het, ja. Mij is erbarming wedervaren dat al ons denken overtreft. God die in zijn vaderarmen de zondaar aan zijn hart verheft. Dat is de Bijbelse boodschap. Niet die vernedert, maar die verhoogt. Die de zondaar trekt uit de wereld en verheft aan zijn hart. Dat is blijde boodschap. En dat doet hij inderdaad. Tot verheerlijking van hemzelf. Daar leven wij uit. Prediking moet niet zijn dat wij in erbarmelijke omstandigheden verkeren. Dat weten we zo ook wel. Er wordt alleen door zo'n boodschap alleen maar bevestigd. En de situatie wordt steeds erbarmelijker. Ik zal er niet verder op ingaan. Want dan zegt u weer, dan heb je die cynicus weer. Maar er zijn heel wat God, zogenaamd godsdienstige en christelijke mensen die elke dag dieper in die erbarmelijke omstandigheden komen door de prediking. Maar dat is geen Bijbelse boodschap, al wordt de Bijbel er weer open gedaan. Je hebt alleen de zwarte kant. Van kaf tot kaf, je moet de witte kant hebben. Zie? De blijde boodschap is dat. Nou, die blijde boodschap tilt onze dag in dag uit bovenuit. En dat is waar het hier om gaat. Hij is degene die machtig is ons van struikelen te bewaren. Hij is degene die bij macht is om ons onstraffelijk te stellen. Wanneer we staan op het fundament. Wanneer wij bouwen op het allerheiligs geloof enzovoorts. En wanneer dat gebeurt, dan komen wij ook in die vreugde terecht. In vreugde wil zeggen, verbonden met die vreugde. Dan is het blijdschap altijd, ondanks de eventuele erbarmelijke omstandigheden. Dat is de blijde boodschap. En begrijp me goed, dat is vastigheid, hè? Daar hebben we het net even over gehad, hè? Dat is vastheid, onwankelbaar, dat verandert niet. Ook de omstandigheden veranderen daar niks aan. In vreugde. Nou, die God, die ons daar plaatst, onstraffelijk, heilig, rein, onbevlekt, hè, zoals het ook staat in de Efezebrief in verband met de gemeente van onze dagen. Wel, die God, die zei, heerlijkheid en majesteit, zegt het volgende vers. Maar zover zijn we nu. Er staat eerst, die alleen wijze God. Vers 25. Die alleen wijze God. Met een kleine verandering zou je lezen, die eigen wijze God. Die God in wie alleen wijsheid woont. Die God die de wijsheid is. Ik vind het leuk dat ik er nog even terecht kom, want er straks citeerde ik uit Spreuken, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar begrijp dan wel, ik heb het niet meer gezegd, maar begrijp dan wel dat degene die daar spreekt is de wijsheid. Dat staat er ook zo, hè. De wijsheid zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Men zal die wijsheid moeten zoeken. Maar als men die wijsheid vindt, blijkt men God, oftewel Christus, om toch op hetzelfde neer, gevonden te hebben. Hij is die alleen wijze God. En de vreze des Heren is het regel nummer 1, het principe, het beginsel staat er dan in de vertaling. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Als je de Heer niet vreest, de Heer niet kent, geen rekening met hem houdt, dan is er geen sprake van wijsheid. Maar wanneer we komen tot deze Heer, die alleen waardig is te ontvangen deze heerlijkheid en majesteit enzovoorts, dan vinden we daar ook daadwerkelijk wijsheid. Waar er nog bij komt, dat de wijsheid Gods volgens de schrift zelf bestaat in verborgenheid, welke bedekt was, welke God verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Alsjeblieft, lees het maar eens na, ik heb nog geen tijd meer, maar lees het maar eens na in 1 Korinthe 2. Wijsheid Gods bestaan in verborgenheid. Die wijsheid Gods komt juist hierin tot uitdrukking dat God nu in deze dagen, waarin de wereld dood is, sinds Golgotha, waarin de wereld dood is door de zonde en misdaden, dat God in deze tijd, in vijfde en zesde bedeling inderdaad, toch mensen trekt uit deze wereld en hen deelgeeft aan een koninkrijk wat in onze dagen nog steeds verborgen is. Waarbij aan de buitenkant in principe niks te zien valt. In het beginsel, later misschien wel wat, maar daar gaat het nu niet over. Maar waarbij in principe niks te zien valt. Maar waarbij God toch zijn werk in de mens, in de gelovigen namelijk, voltrekt. Daar gaat het om. Dus wijsheid Gods. Hè? En hier lijkt het niet veel bijzonders, maar het zal blijken heel wat bijzonders te zijn. Het zal dan ook blijken dat al wat gedaan werd, al wat tot stand gebracht werd, gedaan werd uit de rijkdom van zijn genade. Door hem, door Gods geest, in het verborgene. Het is een werk dat indien het u gezegd zou worden, zou gij het niet geloven. Zei de Heer tot de Joden en de tijdgenoten enzovoorts. Hè? Ik werk een werk in uw dagen. En zo ik het zou zeggen, zou gij het niet geloven. Zo bijzonder. Dat is het werk wat God doet in deze dagen, voorafgaand aan de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Wel, die alleen wijze God. We zouden in dat verband ook moeten lezen de laatste versen, niet alleen van Romeinen 8, maar ook de laatste versen van Romeinen 11. O diepte der wijsheid, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Waarna gesproken wordt over die wijsheid en kennis Gods, die door een mens niet te naspeuren zijn, niet te doorzoeken zijn, niet te vinden zijn. Maar het is wel een wijsheid die God geopenbaard heeft in zijn woord. Hij heeft het bekendgemaakt. Wij zouden het niet gevonden hebben, want God verbergt zich. Maar hij heeft zich aan ons geopenbaard. Het is die wijsheid van God waardoor wij geroepen worden, waardoor wij kinderen Gods geworden zijn, ook in deze bijzondere bedeling enzovoorts. Wel, het is die God die heerlijkheid en majesteit zou moeten ontvangen. Het is zijn wijsheid die het tot stand brengt. Daarom komt hem de heerlijkheid en de majesteit toe. Daarna staat er ook in vers 25 van Judas, dan alleen wijze God, en dan onze zalig maken. Ja. Zodat u niet meteen had moeten denken aan God, namelijk de Vader in de zin van enzovoort. De zin van Vader, de Zoon en dat soort dingen. Hè. Dat is het niet. Nee, die alleen wijze God, die eer, heerlijkheid en majesteit zal ontvangen, is inderdaad onze zaligmaker. Er wordt over Vader of Zoon helemaal niet gesproken. Dus ook helemaal niet aan de orde. Het is namelijk maar één God. Die de alleen wijze God, er is er dus maar één. Hè. Alles, en het is er maar één dan, hè. Allen zijn namelijk maar één, niet drie, niet twee, één, de alleen wijze God, onze zaligmaker. Wel, hij is onze zaligmaker. Dat wil zeggen, niet wij bewerkten onze zaligheid, hij bewerkte die.
Staat ook in 1 Korinthe 30.
1 Korinthe 30? Dat lijkt me een beetje.
1
Korinthe 1 vers 30. Oh ja, 1 Korinthe 1 vers 30, ja. Ja, ik let heel goed op hoor. Ik probeer die ergens op te vangen. Nou ja. Ja, het staat in 1 Korinthe 1 vers 30, ja. Daar staat: maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En met wijsheid zijn nog een boel synoniemen, begrippen die daarin vallen, namelijk en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En zeg maar gewoon en zaligheid dus. Want al die dingen komen voort uit de wijsheid Gods. Wijsheid Gods die geopenbaard is uiteraard. Hè? Nou, die alleen wijze God die onze zaligmaker is, zij, vers 25 van Judas weer, zij heerlijkheid en majesteit. Heerlijkheid en majesteit is eigenlijk een synoniemia. Dat wil zeggen, het zijn twee woorden, maar het betekent toch hetzelfde. Heerlijkheid is majesteit en majesteit is heerlijkheid. Want beide spreekt over de koninklijke waardigheid van de Heer. Hij is de Heer, hij is de koning en dat zijn uiteraard ook synoniemen. En zo'n uitdrukking legt alleen maar grotere nadruk op die heerlijkheid en op die majesteit. En die grote nadruk is er weer uiteraard omdat het de majesteit is van degene die uitermate verhoogd is. Filippenzen weer. Die uitermate verhoogd is. Christus namelijk die uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Ver boven. En dan kan me niet schelen wat hij verder invult, hè. Maar verder ook ver boven diegene met die D aan het begin, weet u wel. Zwarte Piet. Oh, dat is een Z. Nou, ja. Ja. Maar goed, ver boven de tegenstander in elk geval. Die alleen wijze God, die onze zaligmaker is, zij heerlijkheid en majesteit. Soms, maar u moet me niet al te zeer daarom ophangen. Ik heb soms de neiging om een uitdrukking als heerlijkheid en majesteit te splitsen zodanig dat majesteit van toepassing is op koningschap. Daar zal geen bezwaar tegen bestaan. En dat heerlijkheid van toepassing is op hogepriesterschap. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat het begrippen zijn die in de werkelijkheid natuurlijk helemaal niet te scheiden zijn. Omdat de Heer niet het een is zowel als het ander, maar de Heer is gewoon één en dezelfde. Je kunt het nou eenmaal niet in één woord zeggen. Of je zou moeten zeggen, hij is Melchizedek. Dan heb je het wel in één woord gezegd. Koning en hogepriester, hè? Tot koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk maakt in de praktijk ook geen enkel verschil. Tot koningen en priesters of tot priesters en koningen maakt ook niets uit. Je kunt die woorden nou eenmaal niet gelijk uitspreken, dus je moet ze na elkaar zetten. Maar de volgorde is niet van belang. Het gaat erom dat hij koning en priester is. Een priester die op de troon zit. Oftewel een koning die tegelijkertijd verzoening tot stand brengt. Hem zij heerlijkheid en majesteit. De heerlijkheid van de hoge priester en de majesteit van de koning. Maar het is maar één keer dat ik het even uit elkaar trek. Schuif het maar weer netjes in elkaar. Want het gaat erom dat hij beide is. En op die grond heerlijkheid en majesteit ontvangen. Met dit vers zijn we dan ook gewoon weer terecht in vers 4. Waar we in de tijd gelezen hebben dat de wereld de enige heerser God, namelijk onze Heer Jezus Christus, verloochent. En als wij die enige heerser, namelijk God, onze Heer Jezus Christus, niet verloochenen, wil dat zeggen dat we hem dan dus heerlijkheid en majesteit geven. En dat gebeurt niet, laat ik dat dan duidelijk zeggen, dat gebeurt niet doordat we dat gewoon een keer uitspreken in een gebed. Nou ja, dat zou maar een kreet geweest zijn, nietwaar? Wij geven hem heerlijkheid en majesteit door in de praktijk van ons leven hem te erkennen als degene die boven ons staat, aan wie wij ons onderwerpen. En we doen het in de eerste plaats door ons te onderwerpen aan zijn woord en daaruit te leven. Dat is de wijze waarop wij hem heerlijkheid en majesteit geven. En we doen het dan ook zonder dat we hem dat gewoon letterlijk zeggen. Dat wil niet zeggen dat we dat niet letterlijk zouden moeten zeggen. Maar er zijn in de schrift nog wat andere methoden te vinden waarbij we hem dat zouden moeten toeschrijven, die heerlijkheid en die majesteit. En in de eerste plaats geven we hem dat door hem te geloven. Ik kan mooi zeggen, hem zij heerlijkheid en majesteit. En dan overgaan tot de orde van de dag. Dat is natuurlijk onzin. Dat betekent niks. Maar het gaat erom dat we het niet alleen zouden zeggen. Dat we ook daadwerkelijk hem als heer en hoofd en hoge priester zouden erkennen. En dus zouden leven. Ja. Leven zouden uit de vergeving van zonden. Hem zouden danken voor de rijkdom van zijn genade. Ja. En danken voor de vergeving der misdaden na de rijkdom zijn de genade, enzovoorts. En hem te danken, ook in de praktijk, voor dat wij kinderen Gods geworden zijn, dat wij het leven van Christus hebben ontvangen, en dat wij in die zin ook onszelf leren zien zoals God ons ziet, namelijk in Christus. Dat is de gedachtegang. En dan we niet meer beginnen te praten, beuzelen, was het, hè? Niet meer beginnen te beuzelen over de over de verdeeldheid van het lichaam van Christus, of meer van die wartaal. Onbijbelse taal is altijd wartaal. Wartaal, ik denk dat het betekent oorlog, hè, volgens het Engels. Wartaal. Dat is oorlog, toch? Nee, strijd. Warg. Ja, zeker, dat is het. Nou. De alleenwijze God, hem die machtig is om ons struikelen te bewaren. Onze zalig maken. Degene die ons onstraffelijk stelt voor zijn heerlijkheid. Degene die ons blijdschap geeft. Hem zij, want dat is wat hier staat, hè. Hem zij heerlijkheid en majesteit. En dan staat er nog achter kracht en macht. Dat zijn ook twee synoniemen. Maar ze betekenen ook nog hetzelfde. Want het betekent dat we hem kracht en macht toeschrijven. Dat we hem erkennen als inderdaad de machtige, de krachtige is. Degene die gesteld is ver boven elke overheid en macht en noem maar op. Precies dezelfde gedachte. Eigenlijk zijn het tweemaal twee synoniemen. Hè? Dus heerlijkheid en majesteit en kracht en macht. Dat erkennen wij. We erkennen hem als onze heerser. En als we dat doen, betekent het tegelijkertijd dat we ons houden daarmee buiten de invloed van wie ook die macht of kracht op ons zou doen toekomen.
Is dat eigenlijk de vrezen des heren die mij krijgen? Hij voegt daar geen smaak bij. Zo ongeveer, ik zeg het.
Ja, daar komt het ook op neer. De vrezen des heren maakt rijk. En ik weet niet wat de vertalingen dan precies zeggen. Ik heb wel eens gehoord van vroeger voegt daar niets aan toe of zoiets. Nee, zo is het ook. Men bereikt niet zelf wat. Men leeft uit de Heer die ons alles gegeven heeft. Met hem houden we rekening. Dat is een wat zwakke uitdrukking. Maar inderdaad, het is de samenvatting van wat hier staat. De vrezen des Heer. Daar gaat het allemaal om. Onderwerping aan hem en aan zijn woord. Hem erkennen als de machtige, enige en waarachtige heerser enzovoorts. Dat maakt ons rijk en bovendien, dat maakt ons ook onaantastbaar voor de vijand. Er zit niks anders op dan dat. Ik bedoel, dat mag moeilijk zijn, maar we hebben geen andere keus. Zo is het nou eenmaal. Wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Ja, zo is het nou eenmaal. Het is niet anders. En als we ons bewust zijn dat we dienstknechten zijn, niet de een wel de ander niet, maar dat we als gelovigen dienaren zijn van Christus, want we zijn dienaren van het Nieuwe Verbond. Gewoon, we dienen de Heer onder het Nieuwe Verbond, dat geldt voor elke gelovige. Als we ons dat bewust zijn, dan staan we ook niet meer onder invloed van de Satan of de tegenstander. Dan kennen we die wel, dan weten we dat die er is, maar als we hem herkennen en als zijn methoden ons bekend zijn, zal ik maar zeggen, dan zijn we er tegelijkertijd immuun voor. Het mag dan wat moeilijk zijn af en toe misschien om die dingen te leren, maar niettemin, het principe als zodanig is inderdaad de basis voor ons geloofsleven. Namelijk te leven vanuit onze verbondenheid met Christus, hem te erkennen als onze Heer, ons dat altijd bewust te zijn. Als we er moeite mee hebben, dan spreken we het gewoon eens uit. In gebed, tot de Heer, spreken we eens uit dat hij onze Heer is. Onze hoge priester, onze koning, onze zaligmaker, ons leven enzovoort. Het is heel goed om je dan op die wijze dingen bewust te maken. Hè? Nou, dat is de enige manier die we hebben om te blijven staan te midden van zo'n wereld waarin alles maar door elkaar geworpen wordt. En alles door elkaar loopt. Nou, hem die alleen wijze God, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht. En er staat er, zowel nu als in alle eeuwigheid. Beide nu en in alle eeuwigheid. Kijk, normaal gesproken zou zo'n tekst eindigen met in alle eeuwigheid. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Zo van hem zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht in alle eeuwigheid. Amen. Dan zeggen we allemaal amen. Zo is het dan, hè? Maar er staat nog net iets meer dan dat. Voor alle veiligheid. Er staat niet alleen in de toekomst. Daar gaat het namelijk hier ook niet om. Niet alleen in, natuurlijk in de toekomst. Maar ook nu al. Zowel nu als in de toekomst. Ook niet andersom. Zo van het is nu, dat is vanzelfsprekend. Maar in de toekomst ook. Nee, dat laatste, dat is vanzelfsprekend. In de toekomst is dat in orde uiteraard. Maar dat beide, wat er aan het begin staat, wil juist zeggen, denk ik, het is niet alleen in de toekomst, het is nu al. Het is maar veel te gemakkelijk om al die zegeningen die God ons geeft weg te redeneren naar de toekomst. Dus de meest gebruikelijke manier om eraf te komen. Hè? Nee, nadat men eerst tot geloof gekomen is, bedoel ik. Hè? Zeggen dat is wel waar, maar het komt in de toekomst pas. Hè? Als het volmaakte zal gekomen zijn, zal het er geen ten deel is, te dit gedaan worden. Oh ja, wanneer is dat dan? Zo laat op de dag wordt het natuurlijk wat moeilijk. 1 Korinthe 13, hè. Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal geen te delen was niet gedaan worden. Ja, ik zeg niet genoeg. U moet het schriftgedeelte kennen, anders meld u niet waar ik het over heb. Wanneer komt het volmaakte dan? Het is al lang gekomen. Dat is juist wat er staat in 1 Korinthe 13. Dat is al geweest. Dat is al gekomen. Daarom hoort dat wat onvolmaakt was, dat van een kind was, hoort voorbij te zijn. Niet in de zin van dat het weg is, maar in de zin van dat het volgroeid en voltooid en vervuld is. Dus zegt Paulus, dat er moet nog maar afgelopen wezen met dat, wat was het, met dat gebeuzel over de melk en zo. Het is nou vaste spijs. Daarom nalatende het begin van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Dus Hebreeën 6. Het begin is geweest. Dat is nou afgelopen. Het volmaakte is inmiddels gekomen. De meest gebruikelijke manier om deze zegeningen die God ons gegeven heeft weg te redeneren is te zeggen, nou dat komt natuurlijk pas in de toekomst, want het is nou nog onvolmaakt, want wij profiteren ten dele, en weet je wel, en al die dingen zijn we ten dele, en straks in de toekomst, dan komt alles wel goed. Maar het schriftgedeelte wat deze dingen zegt, zegt juist dat het volmaakt al lang gekomen is. Wij leven daaruit. Dus met zoveel dingen zo, ik heb u dat al genoemd, niet stil maar wacht maar, zoals het lied zegt. Wel stil, maar we wachten niet meer. Het is al gekomen. Wij zijn al een nieuwe schepping in Christus. Het komt niet in de toekomst. Wij leven daar al uit. In het heden. En dat is ook wat hier staat. Hem zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht. Dan zeggen we, ja, dat is in het koninkrijk, bij de wederkomst van Christus, als het koninkrijk openbaar wordt. En dat is natuurlijk waar. Maar het staat er niet. Het is wel waar, maar het staat hier niet. Hier staat bij de nu en in alle eeuwigheid. Want het is al gekomen, dat wil zeggen het koninkrijk, die heerlijkheid en majesteit is al tot stand gebracht. Natuurlijk zal de Heer in de toekomst zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar bedenk dan wel, dat als het er staat in Matthäus 25, staat het over een troon in zijner heerlijkheid in Jeruzalem. In de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Dat is niet de hoogste troon die er is. Het lijkt misschien zo, maar het is niet zo. De hoogste troon die er is, daar is de Heer al lang op gezeten. Al 19 eeuwen. Nou, dat schiet lekker op naar de 2000 jaar in elk geval. Naar de Bijbelse wijze van rekenen. God heeft hem uitermate verhoogd en hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de Heer heeft, of God heeft tot hem gesproken. Hè? De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zo staat het in Psalm 110, neem ik de woorden van David. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Is al gebeurd. En als hij priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is hij koning naar de ordening van Melchizedek. Want het is hetzelfde. En daar blijft hij dus ook altijd. Dus hem zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht. In de toekomst, ja natuurlijk. Maar in het heden al. Wij immers zijn de eerstelingen van dat koninkrijk en van die nieuwe schepping. En als wij als eerstelingen gaan zeggen, nou het komt pas in de toekomst, dan zitten we helemaal verkeerd. Dan ontkennen wij het eerstgeboorterecht wat wij in Christus ontvangen hebben. Dan wijzen we immers af. Juist die grote zegen, die dubbele zegen, dat dubbele deel wat God ons in Christus als eersteling geschonken heeft. Wij zijn juist degene die vooruitlopend op de toekomst de Heer herkennen als de ene waarachtige heerser, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van ons als gelovigen in onze bedeling mag verwacht worden dat we hem heerlijkheid en majesteit geven, dat we hem kracht en macht toeschrijven en dat we uit die heerlijkheid en majesteit en uit die kracht en macht nu al leven. En als u zegt, maar ik dacht dat de brief ging over de zesde bedeling, dan zeg ik, nou en? Het is precies hetzelfde verhaal. Ook die mensen leven vooruitgrijpend op het koninkrijk wat in de toekomst pas openbaar zou zijn. Al duurt het dan maar enkele tientallen jaren dan nog maar. Maar het is precies hetzelfde verhaal. Zij leven voordat de Heer als koning op de troon zijn en de heerlijkheid zal geopenbaard zijn. En daarom, zij erkennen niet het beest of de koning van Babel. Zij erkennen niet Satan, de overste deze wereld, als hun heer. Maar ze erkennen er als één, namelijk de alleenwijze God onze zalig maken. Degene die machtig is ons van struikelen te bewaren. Hij zal dat doen. Dat is de belofte die wij hebben. En dat is niet uit eigen kracht. Laat u dus niet wat aanpraten alsof wij, zoals de Colossenzen zal ik dat maar zeggen, alsof wij door wat voor inwijdingen of wat voor studie dan ook, of wat voor filosofie dan ook, steeds verder zouden moeten toenemen. Dat is een onzinnige gedachte, we moeten gewoon staan blijven op het geloof en daar blijven we staan. Langzamerhand door de wol geverfd, maar we blijven staan. steeds geverfder. Een heel bonte verzameling trouwens ook. Kleurrijke stenen. Maar niettemin, wij blijven daar staan. Steeds vaster ook. Steeds bewuster van de zegeningen die God ons in Christus geschonken heeft. Daar zouden we moeten blijven en verder zouden we moeten toezien dat niet wij ons laten, dat wij ons niet laten afleiden van Christus en in plaats daarvan ons zouden overgeven aan allerlei filosofie, ijdele verleiding, stromingen, modeverschijnselen in de wereld, zelfs niet in de godsdienstige wereld uiteraard, dat we gewoon zouden vasthouden aan het woord en 20 eeuwen lang, nou ja bijna, 20 eeuwen lang is dat woord onveranderd. De omstandigheden zijn altijd veranderd. Tijden veranderen heet dat, hè? Wat een rare uitdrukking is. Maar tijden veranderen, maar het woord niet. Wij zouden moeten staan op dat woord om eer te geven, niet aan de overste deze wereld, maar aan de alleenwijze God die ons gekocht en betaald heeft, wiens eigendom wij geworden zijn en aan wie wij ons leven hebben toevertrouwd. Ik hoop tenminste dat u dat gedaan hebt. En daarvoor is het ook nooit te laat. Maar als u dat gedaan hebt, zou u daarbij moeten blijven, daaruit moeten leven en op die wijze deze alleenwijze God, onze zaligmaker, eer en heerlijkheid geven. Opdat wij inderdaad in de toekomst ook zelfs beloond zouden worden voor die houding. We zijn blijven staan in de wapenrusting, dat wel. We zijn blijven vertrouwen op het door God volbrachte werk in Christus. Amen. Zullen we danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we danken u voor het grote voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn in deze dagen waarin het koninkrijk van onze heiland nog verborgen is. Maar we danken u dat we mogen zien de onzienlijke. Dat we mogen zien op Jezus, onze overste leidsman, die met heerlijkheid en eer gekroond gezeten is aan uw rechterhand als de grote overwinnaar. Weliswaar een overwinnaar die zich verbergt voor de wereld en die door de wereld werd afgewezen, maar niettemin uitermate verhoogd, gezeten aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we hem mogen kennen. Hem, wiens komst werd aangekondigd in het Oude Testament, over wie al de profeten gesproken hebben en die wij hebben leren kennen als onze verlosser, onze zaligmaker, onze hoge priester, degene die ons barmhartigheid en genade en hulp geeft te bekwame tijd. Wij danken u dat we die rijkdom en die grote zaligheid mogen leren verstaan. Dat wij de schriften mogen onderzoeken en daardoor mogen komen tot kennis van hem die door die schriften aan ons wordt geopenbaard. Onbekend voor de wereld, maar bekend aan ons die ons hart mochten openstellen voor u, uw woord en uw leven. We danken u, Vader, dat u ons ook de gelegenheid geeft om daartoe ook samen te komen en uw woord te openen in volle afhankelijkheid van u en levend vanuit uw genade. We danken u dat we die genade ook mogen kennen, ook in de praktijk van ons leven. We steeds ons bewust mogen zijn van die grote rijkdom die we ontvangen hebben van die grote kracht die in ons werkt. Die geest, de heilige geest, de geest van hem die uit de dood werd opgewekt en die de dood en de wereld heeft overwonnen. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en ons mogen houden aan uw woord dat zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. We danken u, Vader, dat u ons ook de gelegenheid hebt gegeven om hier ook deze dag samen te komen en ons bezig te houden met het onvergankelijke woord, wat ons spreekt over hem die ons zo dierbaar geworden is. Hem die ons leven is. Hem die verborgen is voor de wereld, maar die in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En dat we onze hoop en verwachting mochten stellen op de beloften die u gedaan hebt. En die ja en amen zijn. In hem die u verkozen hebt en die u opgewekt hebt uit de dood en een naam gegeven hebt boven alle naam. Wij danken u dat we uit zijn rijkdom mogen leven. Dat we mogen delen in zijn erfenis. En dat we met vertrouwen mogen uitzien naar de toekomst. Omdat u het bent die voor ons zorgt. Omdat u het bent die ons geeft wat we nodig hebben. Omdat we ook in de toekomst met fysieke ogen zouden zien onze heiland die we nu niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. En die ook in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u, Vader, dat deze dingen zeker en vast zijn. En dat we door uw genade en op grond van uw belofte daarna mogen uitzien. Wees u daarom ons nabij ook in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u en vult u onze harten en levens met uw geest, uw woord en uw genade.